Fijn om hier te mogen zijn, ook om toch met een, zij het wat kleinere groep hier in de kerkzaal te mogen zijn. En ook goedemorgen voor alle die meedoen met een, op een livestream. Ik wil vanmorgen met u een heel bekend gedeelte lezen uit het, wat we kunnen noemen het Paasevangelie. Uit Lucas 24. En aan het gedeelte over de Emmausgangers. Lucas 24, vers 13. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een dorp dat 60 stadien van Jeruzalem verwijderd was, waarvan de naam Emmaus was. En zij spraken met elkaar over al deze dingen die gebeurd waren. En het gebeurde, terwijl zij met elkaar spraken en van gedachten wisselden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeliep. Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat ze hem niet herkenden. En hij zei tegen hen, wat zijn dit voor gesprekken die u al lopend met elkaar voert en waarom ziet u er zo bedroefd uit? En de een, van wie de naam Kleopas was, antwoordde en zeide tegen hem, bent u als enige een vreemdeling in Jeruzalem, dat u niet weet welke dingen daar in deze dagen gebeurd zijn? En hij zei tegen hem, welke dan? En ze zeiden tegen hem, de dingen met betrekking tot Jezus, de Nazarener, die een profeet was, machtig in werken en woorden voor God en heel het volk. En hoe onze overpriesters en leiders hem overgeleverd hebben om hem ter dood te veroordelen en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Maar al met al is het vandaag de derde dag sinds deze dingen gebeurd zijn. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen zij niet. En hij zei tegen hen, o onverstandigen en tragen van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de geschriften over hem geschreven was. En ze kwamen dicht bij het dorp waar ze naartoe gingen en hij deed alsof hij verder zou gaan. En zij drongen er bij hem op aan en zeiden, blijf bij ons. Want het is tegen de avond en de dag is gedaald. En hij ging naar binnen om bij hen te blijven. En het gebeurde toen hij met hen aan tafel aanlag, dat hij het brood nam en het zegende. En toen hij het gebroken had, gaf hij het aan hen. En hun ogen werden geopend en ze herkenden hem. Maar hij verdween uit hun gezicht. En ze zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons, toen hij onderweg tot ons sprak en voor ons de schriften opende. En op datzelfde moment stonden ze op en keerden terug naar Jeruzalem en vonden de 11 discipelen en hen die bij hen waren bijeen. En ze zeiden, de Heere is werkelijk opgestaan en is aan Simon verschenen. En ze vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij door hen herkend was bij het breken van het brood. Tot hier de lezing uit Gods woord. En ik wil vanmorgen bijzonder ook even stilstaan bij dat stukje uit vers 28, waar staat, hij deed alsof hij verder zou gaan. Ik had als thema de vraag boven de preek gezet, gaat Jezus voorbij? Gaat Jezus voorbij? Ik moest veel denken over de Emmausgangers. En de reden daarvan was dat mijn vader kort na Pasen van iemand een kaart kreeg. Gewoon een bemoedigende kaart, briefje. En hij was zo onder de indruk van die kaart. En ik kon me dat begrijpen. Ik heb die kaart, ik heb er een foto gemaakt of een foto van gedownload van internet, want het is een heel bekend schilderij. Ik heb hem meegenomen, u kunt het waarschijnlijk niet zo goed zien, maar het is een heel bekend schilderij van de Emmausgangers. En je ziet daar twee mannen, je ziet ze van achteren, maar toch kun je de houding van die mensen zien als mensen die bedrukt zijn. Schitterend uitgedrukt. En je ziet daar een derde figuur naast komen, maar je ziet alleen de contouren. Om aan te geven dat daar een derde is, maar ze herkennen hem niet. En mijn vader, die was zo vol van die kaart. Hij vond dat zo prachtig. En ik kon me dat begrijpen, want ik kom iedere week bij hem. Maar zijn cognitieve vermogens gaan erg achteruit. En er zijn momenten, er waren dagen dat hij erg in de war was. Erg in de war. En als hij dan uit de eetzaal naar zijn kamer gereden werd, in zijn rolstoel, om een dutje te gaan doen, dan was de vraag aan de zuster, is het nu tijd om naar de hemel te gaan? Maar er waren ook momenten dat ik met hem zat te praten en dat hij toch verward was. En hij had het over de dood, want hij wist dat het eraan kwam, dat het eraan komt. Dat weet hij dan nog duidelijk. Maar dan vraagt hij van, maar houd dan alles op. Het zijn dan van die hele moeilijke momenten. Omdat je hem natuurlijk gekend hebt op een heel andere manier. Niet dat hij altijd zo verward is. Hij heeft ook heel mooie, heldere momenten. En het interessante is als ik hem vertel van ja, ik moet zondag, aanstaande zondag moet ik in Reobot in Sliedrecht spreken. Dan zie je hem nadenken en zeg oh, Reobot, Sliedrecht. En dan weet hij het weer, dan kan hij zich dat weer helemaal voor de geest halen. Omdat dat dingen zijn die hij heel intensief beleefd heeft over vele jaren. Hij is hier vele jaren geweest natuurlijk in jullie midden, dat hij hier kwam spreken. En dan was er weer die herkenning. Maar in die verwarring waarin hij toch vaak zit, is het soms moeilijk om de dingen nog te herkennen. En een tijdje geleden kwam ik bij hem en toen vertelde was hij helemaal vol van iets wat hij gezien had. Hij zegt, ineens stond er iemand naast mijn bed. En mijn hele kamer, hij zegt, die hele muur was allemaal licht. En iedereen die bij hem kwam, de zusters, mijn zussen die hem op Skype spraken, die moesten het horen. En daar was hij een heel aantal dagen helemaal vol van. Hij had iets gezien wat wij niet konden zien. Moest daaraan denken toen hij deze kaart liet zien. En daar zo ontzettend blij was, want hij besefte, Jezus is daar. Maar ik moest erover nadenken en ik dacht, ja, het is zo herkenbaar. De meeste van ons hier, wij lijden nog niet aan vasculaire dementie. Maar we vinden het best wel eens moeilijk om dingen te herkennen. Een paar maanden geleden verhuisde mijn dochter. Ze woont in een dorp vlak bij ons in de buurt, vlakbij Rijssen. En ze ging naar een ander dorp, een beetje een andere kant van Rijssen. En ik moest daar regelmatig heen. En dan is er een rotonde, als ik daar kom, net buiten Rijssen, dan moest ik, als ik naar haar toe ging, moest ik eigenlijk de eerste afslag nemen naar rechts, om naar dat dorp te gaan. En nu moet ik de derde afslag nemen, de andere kant op. Maar in het begin, als ik naar haar toe reed, hoe vaak ik niet, omdat je dan in gedachten verzonken bent, ik ben zeker 3 of 4 keer de verkeerde kant op gereden. Omdat je helemaal automatisch gaat. Je bent in gedachten verzonken, je let eigenlijk niet op. En je ziet niet dat je verkeerd gaat. En ineens denk ik van, waar ben ik nou? Oh ja, ik moet die andere kant op. We herkennen dingen vaak niet. Je ziet alles wel, maar het dringt even niet tot je door. Je wordt vastgehouden door een verkeerd beeld. Of we worden zo bezig gehouden door omstandigheden dat we niet in de gaten hebben dat we iets missen. We herkennen bepaalde realiteiten niet meer. Of we gaan ze inkleuren door onze eigen verwachtingen of veronderstellingen. Die Emmausgangers die waren hier op weg. Het was de dag van de opstanding. Ze waren op weg. En ze lopen te praten. En dan komt Jezus bij hen lopen, hebben we gelezen. Maar ze herkennen hem niet. Hun ogen waren bevangen. Er staat hier. Ze herkenden hem niet, want hun ogen werden gesloten gehouden. Als je het woord kijkt wat daar in de oorspronkelijke taal staat, in het Grieks, dan betekent het, hun ogen werden vastgehouden. Hun ogen werden vastgehouden. Als het ware op iets anders gericht. Marcus, die spreekt ook over deze geschiedenis in Marcus 16. En hij noemt het maar in twee versen. En heel kort geeft hij het weer. En hij zegt dat Jezus aan hen verscheen in een andere gedaante. Ze keken, ze zagen alleen die buitenkant. Ze waren helemaal niet gericht op het zien van Jezus. Het lag niet binnen hun verwachting. Hun gedachten en hun woorden, hun ogen werden vastgehouden bij die verwachting die ze hadden. En het was eigenlijk een verkeerde verwachting geweest. Ze zaten nog vast in die verwachting die ze hadden. Als we kijken in vers 21, dan staat daar: wij hoopten dat hij het was die Israël zou verlossen. Dat was onze hoop. We dachten dat Jezus de Messias was die Israël zou verlossen. Dat we weer een vrij land zouden worden. Hun ogen werden vastgehouden door die verwachting. En nu was die kruisiging gekomen. Dat hadden ze ook allemaal gezien. Hun ogen werden vastgehouden door die kruisiging. En die dood van de Heer Jezus die al die hoop in de grond leek te boren. Daar werden hun ogen op vastgehouden. Ze konden niet verder kijken dan dat punt. Zijn dood paste niet in hun plaatje. Hun geestelijke ogen waren gesloten. En we zien vaak van dat soort voorbeelden in de Bijbel. Maar hun ogen werden vastgehouden en God gaat daar gebruik van maken. De Heer Jezus gaat gebruik daarvan maken. God sluit en opent soms onze geestelijke ogen met een doel om ons iets te leren. En dat is ook zo hier bij Cleopas, zoals de een genoemd wordt, en zijn metgezel. Jezus begint niet met zich meteen aan hem bekend te maken. Hij had bij ze kunnen komen lopen en zeggen van: hey jongens, wat praten jullie nou over? Zie, ik ben er toch? Ik leef. Je hebt het gehoord. Wat zou de reactie geweest zijn? Ze zouden ontzettend blij geweest zijn. Ze zouden een gat in de lucht gesprongen hebben. Hun hele leven zou meteen veranderd zijn. Maar hij houdt hen bewust nog even in het duister. Hij laat die gedachten nog even gevangen zijn bij wat er was. Hij laat die ogen nog even bevangen zijn. Nog even vastgehouden worden. Want hij wil hen wat leren. Hij wil hen wat leren in hun verwarring. Hun ogen zijn vastgehouden, want ze kijken verkeerd. Ze zijn in verwarring en dat zeggen ze ook. Als ze dan gaan vertellen waarom ze daar en waarover ze lopen te praten, als Jezus daarna vraagt, dan lezen we in vers 22 en tot 24. Maar ook hebben sommige vrouwen uit ons midden, die vroeg in de morgen bij het graf geweest zijn, ons versteld doen staan. En toen zij zijn lichaam niet vonden, kwamen ze zeggen dat ze zelfs een verschijning van engelen gezien hadden. Die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen die bij ons waren, gingen naar het graf en troffen het ook zo aan als de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen zij niet. Er staat dat woordje dat dat bericht van die vrouwen had hen versteld doen staan. Versteld staan, dat is eigenlijk een beetje te zwak uitgedrukt. Als je het woord bekijkt, dan betekent het, we waren verbijsterd. En natuurlijk, het is ook een reden om verbijsterd te zijn als mensen met zo'n boodschap komen. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat graf leeg zijn? Daar waren toch wachten ingezet. En wat is dat dan? Een verschijning van engelen, dat zou toch wel heel bijzonder zijn. Ze waren verbijsterd. Het is een heel sterk woord dat daar gebruikt wordt. Verbijsterd. Een andere vertaling zegt dat die vrouwen hebben ons in de war gebracht. Zijn in verwarring. Wat moeten ze hiermee? Wat moeten ze hiermee? En hoe vaak zijn wij niet in verwarring over dingen die gebeuren in ons leven? Dingen die moeilijk zijn. Dingen die we niet verwachten. En dan vragen we ons heel vaak af, waar is God in die situatie? Waar is Hij in die situatie? We begrijpen er niets van. We tasten om ons heen, maar we vinden Hem niet. Waar is Jezus? We begrijpen er niks van. Mijn vader heeft heel vaak aan mij gevraagd, in zijn verwarring, ook als, vooral als hij een beetje begon te snappen dat hij zelf in verwarring was. En dat hij de dingen aan het kwijtraken was. Waarom leef ik nog? Ik kan niks meer. Hij begrijpt het niet meer. Hij ziet de zin van het leven niet meer. En dan mogen we heel vaak, dan pak ik Gods woord. Dan lezen we een van de bemoedigende psalmen. En dan pakt hij het weer. Dan pakt hij het weer. Waar is Jezus in je situatie? Hij is er. Maar het lijkt soms, hij lijkt soms zo ver weg. We denken hem te zien, maar hij lijkt ons te ontglippen. En mensen doen er alles aan om toch die vastigheid te krijgen. Maar we zijn zo vaak bezig met een verkeerde verwachting. We verwachten Jezus in onze situatie omdat we ineens een problematische situatie hebben. Ik moest denken aan mensen die heel sterk in een extreme genezingsboodschap zijn gaan geloven omdat ze gezondheidsproblemen hebben. En die horen van, je hoeft helemaal niet ziek te zijn als je je genezing maar proclaimt en claimt en proclameert. En ik weet van mensen, ik heb mensen gekend, die tot hun dood wanhopig aan die formule vasthielden. En hun ziekte zelfs ontkenden. Hun ogen werden vastgehouden. Door het hier en nu. Hoop was allemaal op genezing, hier en nu. Niet dat Jezus niet kan genezen. En dat doet hij soms ook. Maar net als de Emmausgangers ging het allemaal over dit leven en het hier en nu en wat Jezus kon doen. Ze beseften niet dat Jezus bij hen was. En dat ze niet keihard hoefden te geloven, maar simpelweg mochten vertrouwen en zich aan hem overgeven. Hij is ons erfdeel, hij is ons doel. Als we hem hebben, hebben we alles. En dat is wat de Heer Jezus duidelijk wil maken, ook in dit gedeelte. De Emmausgangers die zagen Jezus als het middel tot die bevrijding van Israël. Tot het herstel van het koninkrijk. En ze waren even kwijt dat het daar niet om ging, maar dat het om Jezus gaat. Dat het om Jezus gaat. Maar laten we eerlijk wezen. Heel vaak leven we niet met die realiteit voor onze ogen. We zijn onze ogen gesloten voor het feit dat hij er altijd is. En dat het om hem gaat. We willen zijn aanwezigheid zo vaak zien doorwerken in materiële zaken. En we mogen dankbaar zijn dat het ook heel vaak zo is. Maar we nemen dat altijd als vanzelfsprekend. Soms krijgen we een glimp van zijn aanwezigheid door een geweldige gebedsverhoring of een wonder dat hij doet. En dat is bedoeld als een bemoediging om ons op hem te richten. Om naar hem op te zien. Als een voorsmaak voor wat er allemaal nog gaat komen. Maar ook om op hem te zien en ons los te maken van dit aardse bestaan. Om te beseffen dat er veel meer is. Als we het verwachten hier, in het hier en nu. Als we hier al onze hoop hebben. Als onze hoop op Christus alleen is voor ons leven nu. Dan raken we in verwarring. Want dan weten we niet wat er gebeurt als we door moeilijkheden gaan. Waarom is dat? Waarom moet ik hier doorheen? Waarom bevrijdt de Heer ons niet uit onze lastige situatie? Dan krijg je verwarring. Misschien kunnen we iets leren van Paulus als hij het erover heeft. Dat hij er naar verlangt om bij Christus te zijn. Want dat is, zegt hij, veel beter. Maar hij beseft ook dat hij nog niet gaat, omdat hij nog nodig is voor de gemeente. Maar hij ziet die verantwoordelijkheid die hij heeft en die taak die hij heeft. Maar tegelijkertijd is zijn blik op Christus. Christus is daar altijd. En dat is zijn doel. Daar jaagt hij naar. Daar gaat het om. Ze zijn in verwarring, omdat hun ogen vastgehouden zijn. Omdat ze nog steeds zich richten op iets waar ze zich niet op moeten richten. Maar dan komt Jezus toch met een verwijt. Geen fel verwijt. Nee, het is een liefdevolle terechtwijzing. O onverstandige en trage van hart, dat u niet gelooft al wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden en zo in zijn heerlijkheid ingaan? En hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hen uit wat in al de schriften over hem geschreven was. 3 jaar lang had hij met hen rondgetrokken. We weten niet of Cleopas en zijn kameraad daar ook al die 3 jaar bij zijn geweest, maar dat lijkt toch wel. Ze kwamen daar bij de 12 vandaan. 3 jaar lang had hij met ze rondgetrokken. En ze onderwezen. Hij had over zijn lijden en zijn dood en zijn opstanding gesproken. Hij had het voorzegd. En daar op de Olijfberg, die avond voor Goede Vrijdag, die avond voor zijn dood, voor zijn arrestatie, had hij gezegd dat hij na zijn opstanding hen voor zou gaan naar Galilea. Dat kunnen we lezen in Marcus, in Matthäus 26. Hij had het hun gezegd, hij had gezegd, dit gaat gebeuren, maar als ik opgestaan ben, ga ik u voor naar Galilea. Hij maakte een verwijt, waarom accepteer je niet alles wat de profeten zeggen? En waarom heb je niet geluisterd naar wat ik gezegd heb? Hij zegt nog niet dat hij het is. Hij refereert nog niet aan zijn opdracht en zijn woorden, maar hij wil ze laten zien dat ze een verkeerde weg in zijn geslagen. Ze gingen naar Emmaus, maar ze hadden eigenlijk naar Galilea gemoeten. Want dat had hij ze gezegd. Ik ga u voor naar Galilea. Ze waren een verkeerde weg ingeslagen. Want ze hadden een verkeerde verwachting. Ze herkenden de dingen nog niet. Ze begrepen de schriften niet, omdat ze dat lazen door de bril van hun eigen verwachting en hoop. Hun blik werd nog vastgehouden op die verkeerde verwachting. En door die bril leek het hele optreden van Jezus een mislukking. Hij was toch gestorven, hij was toch begraven. En dan gaat Jezus hen uitleggen aan de hand van Mozes en de profeten. Hij laat hen zien dat de Messias moest lijden. Dat hij moest sterven, dat hij moest opstaan. En dan gaat hij naar Mozes en de profeten. Hij begint misschien wel bij de belofte aan Eva. En hij heeft het misschien over de profeet die Mozes beloofde in Deuteronomium. En hij haalde de Messiaanse profetieën en beloftes uit de psalmen aan, waar David over spreekt. En aan de geboorte van de Messias in Jesaja 9 en 11 en Micha 5. En natuurlijk Jesaja 53, het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En langzamerhand, als hij dat zo, als hij ze zo door de schrift meeneemt in die geschiedenis, begint er iets te leven in hem. Wat op een falen van de missie van Jezus leek, blijkt nu het bewijs te zijn dat hij de Messias is. Langzamerhand begint er iets te ontwaken. En dwars door die verwarring bij Cleopas en zijn vriend begint er licht te komen. Begint het op te klaren. Wat een prachtige, hoopvolle woorden horen ze. Wat als dit eens waar zou zijn? En het lijkt ook allemaal te kloppen, zoals Jezus het brengt. Wat die vrouwen die ochtend gezegd hadden, was blijkbaar toch geen schotterklap. Het leek allemaal te passen in de woorden van de profeten, in Gods woord. En wie is deze vreemdeling dat hij zo prachtig dat woord uit kan leggen? Er groeit een nieuwe hoop, een nieuwe verwondering. Een verwondering over Gods woord, een verwondering over wat ze hebben mogen meemaken. En dat brengt een nieuwe verwachting. En veel te snel komen ze dan, naar hun gevoel, veel te snel komen ze dan bij Emmaus aan. En staan ze voor de deur. Ze hadden nog uren naar hem kunnen luisteren, zoals ze dat gedaan hadden, urenlang. Op de berg van de zaligsprekingen, urenlang aan de oever van het meer van Galilea. Altijd hadden ze zijn woorden ingedronken en hier was als het ware een soort herkenning. En dan staan ze voor die deur. En nu groeit in hun diezelfde honger. Ze beginnen de schrift te begrijpen. Maar dan doet Jezus, staat daar, hij deed alsof hij verder zou gaan. Wij hebben de achterkant van het borduurwerk. We weten dat er staat, hij deed alsof hij verder zou gaan. En dat is Gods woord. Het leek, voor hun ogen leek het alsof hij verder wilde gaan, maar hij wilde helemaal niet verder gaan. Hij deed alsof hij verder wil gaan. En daar willen ze niks van weten. Nee, hij moet blijven. Straks is het avond. Ze staan erop dat hij met hen naar binnen gaat. Zonder dat ze beseffen dat het Jezus is, klampen ze zich aan hem vast. En hierin klinken die prachtige woorden van Petrus door. Heren, tot wie zouden wij gaan? U heeft immers woorden van eeuwig leven. Ze herkennen hem nog niet, maar diezelfde schreeuw is in hun hart. Deze vreemdeling heeft woorden die belangrijk voor ons zijn. Woorden van eeuwig leven. Jezus wilde niet verder gaan. Hij wilde dat ze hem vast zouden houden. dat ze los zouden laten wat hun ogen vasthielden. En dat ze zich op hem zouden richten en hem zouden vasthouden. Dat ze Gods woord vast zouden grijpen. En ze houden hem vast. Nee, je moet niet verder. Ga mee naar binnen. Blijf bij ons. Het doet denken aan Jacob, die in zijn worsteling met de engel des Heren vasthield. Want hij begon te beseffen dat dit iemand was die hem hoop kon geven. Die cruciaal was op zijn weg, op zijn geestelijke weg. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Zo hield hij hem vast en zo grijpen zij ook Jezus vast. En dat was de reactie die Jezus zocht bij de Emmausgangers. Toen hij deed alsof hij verder wil gaan. Hij ging voorbij. Nee, niet voorbij. Hij wilde blijven. Het doet denken aan een ander moment dat Jezus voorbij ging. We lezen daarover in Markus 6. En hij deed het op dezelfde manier. Dat was toen de discipelen op het meer van Galilea aan het roeien waren om terug te komen en de wind was tegen, ze topden zich af, staat er in Gods woord. En toen kwam de Heer Jezus wandelend over het meer. En in Markus 6 lezen we daarvan. En toen hij zag dat ze zich aftopten om vooruit te komen bij het varen, want ze hadden de wind tegen, kwam hij omstreeks de vierde nachtwaken tot hen, gaande over de zee. En hij wilde hen voorbij gaan. Hij wilde hen voorbij gaan. Zou het echt zo zijn geweest dat hij voorbij wilde gaan? Was hij helemaal over het meer komen lopen alleen maar om voorbij te gaan? En toen ze hem zagen lopen op de zee, dachten ze dat het een spook was. En ze schreeuwden luid, want allen zagen hem en raakten in verwarring. Ze herkenden hem niet. Terwijl ze eigenlijk konden weten van, er kan niemand over het water lopen. Maar ze hadden al zoveel meegemaakt met Jezus. Hij wordt niet herkend. Hij doet alsof hij voorbij gaat. En hij wil daar iets mee duidelijk maken. Ze werden doodsbang en ze raakten in verwarring. Ze moesten leren dat je mag weten dat Jezus er is. Er altijd is. Juist als je hem niet verwacht. In de meest onverwachte situatie. Juist als je dit niet meer ziet, is Jezus daar. We herkennen het vaak niet, maar hij is daar. We zingen zo vaak van Gods liefde en zijn trouw. En die zijn heel reëel. Maar ook op momenten dat we dat niet direct ervaren. Denk bijvoorbeeld aan Elisa met zijn knecht in Dothan. Als de koning van de Arameërs Dothan omzingelt om Elisa gevangen te nemen. Omdat hij telkens de koning van Israël waarschuwt voor het gevaar van de koning van Aram. En voorspelt waar de koning van Aram aan zal vallen. En dan, die knecht van Elisa raakt in paniek. Mijn heer, wat moeten we doen? Er is geen uitweg. En dan bidt Elisa dat zijn ogen geopend mogen worden. Zijn ogen werden vastgehouden door die realiteit van de koning van Aram die daar dood aan omsingelde. En dan ziet hij die vurige wagens en ruiters. Het leger des Heren. Die knecht wordt de ogen geopend. En hij beseft dat er een andere realiteit is. Dat hij niet bang hoeft te zijn. God is daar. Soms worden onze ogen zo vastgehouden door omstandigheden of door verkeerde verwachtingen. Maar juist dan wil Jezus ons richten, onze ogen richten op hem. Juist vanwege die schijnbare afwezigheid wil hij dat we op hem gaan zien. Het lijkt dan alsof hij er niet is. Maar juist dan mogen we onze ogen richten op hem, omdat hij in zijn woord laat zien dat hij er is. Hij heeft ons zoveel goede beloftes gegeven. Hij is daar. Er is een regel in een gedicht van Jacqueline van der Waals. Dat is de dichteres ook van het prachtige lied wat de toekomst brengen mogen. En die zegt, met uw afzijn of uw afwezigheid, betekent dat, vulde ik mijn dag. Juist, als hij er even niet lijkt, richt ze zich op hem. Jezus doet alsof hij voorbij gaat, maar de Emmaus hebben een brandend hart gekregen van alles wat ze gehoord hebben. En deze vreemdeling moeten ze vasthouden, zoals Jacob de vreemdeling vasthield. En zoals de Syrofoenicische vrouw bleef roepen achter Jezus aan. En zoals die man die bij Jezus kwam vanwege zijn zieke zoon. En die zei, Heere, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp. Ons geloof schiet zo vaak tekort als we naar ons geloof kijken. Maar niet als we naar Jezus kijken. Deze man keek naar Jezus en hij wist dat het zijn enige hoop was. Ons geloof hoeft niet groter te zijn dan een mosterdzaadje. Als het zich maar helemaal richt op Jezus. Het gaat niet om de grootte van ons geloof, maar om de grootte van de liefde van Christus. Jezus eist geen uitgekiende geloofsformule, geen prachtige woorden. Hij beantwoordt het hart dat schreeuwt naar hem, dat naar hem uitgaat. Hij antwoordt de zieke die zich aan hem vastklampt en hij verhoort de tollenaar die wanhopig zegt, wees mij zondaar genadig. Hij antwoordt gebrokenen van hart die weten dat ze niets mee te brengen hebben. Maar zich overgeven aan hem en aan zijn genade. Hij is er als we geen uitweg meer zien. Hij gaat voorbij, zodat wij ons aan hem kunnen vastgrijpen, vastklampen. Misschien is er nood in uw leven. En lijkt het alsof God dat niet ziet. Misschien is er glad gekomen in je geestelijk leven. Heb je het er moeilijk mee? En lijkt de Heer zo ver dat je vertwijfeld raakt. Misschien is er een gevecht tegen de zonde die je zwaar valt, waardoor je denkt dat er geen hoop meer is. Jezus gaat voorbij. Niet om je in de steek te laten, maar om je hand te kunnen pakken. Hij mag zijn hand pakken als hij langskomt. En daar is een vernieuwde hoop bij die Emmausgangers. Blijf bij ons. En ze hebben geen enkele moeite om Jezus over te halen. Hij gaat meteen naar binnen. Hij stribbelt niet tegen. Hij gaat niet meer in discussie. Nee, hij gaat meteen naar binnen, want dit is waar hij op wachtte. En dat is waar hij op wacht bij ons. Op het moment dat we het niet zien. We mogen hem vastgrijpen. Vastgrijpen. Hij wacht slechts op een enkel teken, een enkel woord van uitnodiging. En hij gaat met hen naar binnen. En ze maken het eten klaar, het avondmaal. En samen de maaltijd gebruiken is in de Bijbel, en zeker in de bediening van Jezus, altijd een teken van gemeenschap. Het werd hem ook vaak kwalijk genomen als hij met zondaars en tollenaars at. Maar we mogen ook denken aan het laatste avondmaal, het Pascha, wat hij met zijn discipelen ging eten. Vlak voordat hij gevangen genomen werd. Ik heb vurig verlangd, zei hij toen, dit Pascha met u te eten. En nu gaan ze weer samen eten. En dan gebeurt er iets bijzonders. Eigenlijk iets heel aparts. Want als ze dan aanliggen om die lage tafel met dat eten, dat Cleopas en de andere discipel daar hebben klaargemaakt, dan in plaats van wat gebruikelijk is, dat de gastheer dat brood neemt en het breekt en de dankzegging uitspreekt, pakt Jezus dat brood en hij breekt het en hij spreekt de dankzegging uit en hij geeft het hen. En dan in die handeling beseffen ze wie Jezus is en hun ogen gaan open en ze herkennen hem. God geeft hen weer de mogelijkheid om hem helemaal te herkennen. En dan verdwijnt hij uit hun gezicht. dan is hij ineens weg. En dan zou je kunnen denken, wat zal dat een teleurstelling zijn geweest, dat hij ineens weer weg was. Dat hij er niet meer is. Wat zal dat reden tot verdriet zijn geweest, maar juist niet. Ze springen op, was ons hart niet brandende in ons? Waarom zijn ze nu niet verdrietig nu hij weer weg is? Omdat ze beseffen dat hij nooit weg is. Dat hij er altijd is, ook al zie je hem niet met je natuurlijke ogen. Ze hadden met natuurlijke ogen gekeken en hem niet herkend. En hij had de schriften geopend en duidelijk gemaakt wie hij is. En nu herkennen ze hem weer en ze weten wie hij is en ze weten dat hij daar is. Voor hen is het nu niet meer belangrijk of ze hem met hun natuurlijke ogen zien, maar ze weten dat hij daar is. Dat hij er altijd is. Hun ogen zijn weer helemaal op hem gericht. Ze hebben weer alles, want ze hebben Jezus. En ze staan op en ze gaan terug. Ze gaan op en staan terug, want ze weten, ze moeten naar die andere discipelen, ze moeten het hen vertellen. Jezus ging voorbij, nee, niet voorbij. Hij kwam om hen te ontmoeten. Hij gebruikte de maaltijd met hen, want hij leeft in gemeenschap met hen. We mogen zo in constante gemeenschap leven met Jezus. Dat is zijn boodschap aan ons, ook in dit gedeelte. Gaat Jezus voorbij? Tot slot wil ik een gedicht met voor u lezen. Een gedicht dat mij altijd enorm heeft aangesproken. Het gaat ook over een moment dat God voorbij gaat. Het is een gedicht van Nicolaas Beets. Dat was de laatste predikant van het Reveil, een opwekkingsbeweging in de 19e eeuw. Een dichter ook. En hij schrijft dit gedicht naar aanleiding van de geschiedenis waar David in oorlog is met de Filistijnen. En God zegt, wacht af totdat je de moer bij toppen hoort ruisen, want dan ben ik u voorgegaan. En dan kun je aanvallen. En hij zegt het zo. De moer bij toppen ruisten, God ging voorbij. Nee, niet voorbij, hij toefde, hij wist wat ik behoefde en sprak tot mij. Sprak tot mij in de stille nacht. Gedachten die mij kwelden, vervolgden en ontstelden, verdreef hij zacht. Hij liet zijn vrede dalen op ziel en zin. Ik voelde in zijn vaderarmen mij koesteren en beschermen en sluimerde in. De morgen die mij wekte, begroette ik blij. Ik had zo zacht geslapen en gij, mijn schild en wapen, waart nog nabij. Hij is daar altijd. En met die wetenschap mogen we verder gaan. Wat er ook in je leven gebeurt. Wat je ook bezighoudt, wat voor moeilijkheden er ook zijn, Jezus is altijd bij je. Grijp hem vast. Amen. Zullen we een woord van gebed hebben? Vader in de hemel, we komen tot u, Heere. En u zegt in uw woord, zalig zij die niet zien en toch geloven. Heere, we hebben zo vaak in ons leven mogen ervaren dat u er bent. Dat u gebeden hoort, verhoort. We hebben zoveel zegeningen mogen ontvangen. En toch, Heere, wordt ons geestelijke oog vaak zo vastgehouden en toegesloten, doordat het vastgehouden wordt door dingen van dit leven die ons ontstellen, die ons verbijsteren. Heere, u kent ons hart en u kent ons verlangen naar u. U kent ook onze zwakheden, Heere, dat we zo vaak u even uit het oog verliezen. Ons richten op dingen, heren, en bang worden voor dingen, waar we niet bang voor hoeven te zijn. Omdat we mogen weten dat u daar bent, dat u ons draagt. En vader, we leven in een tijd dat er zoveel om ons heen gebeurt, dat er zoveel verwarring is, zoveel onzekerheid. Maar we danken u, heren, dat u ons beloftes heeft gegeven voor de eeuwigheid. Dat we door dit leven mogen gaan, niet afzijdig van dit leven, heren, maar in dit leven staan aan uw hand. Dat u bij ons bent, dat u ons draagt. En we bidden u, Vader, voor ieder die misschien moeite of strijd heeft of ziekte of zorgen. Heren, wilt u onze ogen openen voor uw werkelijkheid, voor uw waarheid, voor uw aanwezigheid. Dat we vanuit die waarheid mogen leven. Dat we die werkelijkheid mogen ervaren in ons leven. Heren, wilt u ons dat geven? En we weten nu, heren, dat we dat niet verdienen. Maar dat het uw genade is, die ons bewezen heeft in Jezus Christus, die voor ons gekomen is en gestorven en opgestaan, om met ons door dit leven te gaan en ons veilig daar doorheen te dragen, tot aan de andere kant. We bidden ook, Vader, dat we dit mogen uitdragen in ons leven. Heren, we bidden u dat we zo in de nieuwe week dat leven mogen uitdragen, die hoop mogen uitstralen. Wilt u het ons schenken? Wilt u ons bekrachtigen door uw Heilige Geest? Dat uw Geest ons hart mag verlichten en telkens, Heren, ons zicht mag geven op Christus, de leidsman en voleinder van het geloof. Wilt u zo met ons gaan? Dat bid u in Jezus' naam. Amen.